Goedenavond, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee A. Goedvree uit Uddel voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is een gedeelte uit Efeze 2. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 10 juni, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dominee van der Wind voor te gaan. Dan zal de viering van het heiligavondmaal gehouden worden. In de avonddienst om 6:30 hoopt eveneens dominee van der Wind voor te gaan in de dienst van nabetrachting en dankzegging op de viering van het heiligavondmaal. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de voedselbank Bommelerwaard en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen deze collecte bij u aan. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor project 1027. Specifiek bedoeld voor een project in Malawi. De voorzang vanavond is Psalm 130, vers 3. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De kerkenraad wenst u, jou en allen die met ons verbonden zijn, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Maar God heeft ons door zijn grote liefde ook toen wij dood waren, levend gemaakt met Jezus Christus. Laten we samen gaan zingen uit Psalm 21, de versen 4 en 13. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, gij hebt het hem gegeven. En ook het 13e vers zingen wij, verhoog, o Heer, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen. Uit Psalm 21, de versen 4 en 13. Samen met de wereldwijde kerk van onze Heer Jezus Christus mogen wij in dit avonduur ons geloof gaan belijden. En wij doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea, omdat daar ook een nadruk wordt gelegd op de levendmaking door de Heilige Geest. En zingen we daarna uit Psalm 30, het 3e vers. Psalm zingt Gods gunstgenoten, geeft lof de Heer die eeuwig leeft. Zijn vlekkeloze heiligheid, zij ter gedachtenis verbreid. En een ogenblik moog ons doen beven, zijn gunst verduurt een eeuwig leven. Woorden van de God die eeuwig leeft en eeuwig leven geeft. Psalm 30 vers 3. Zingen wij dan dat nadat wij ons geloof beleden hebben en dat met deze woorden. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en van alle onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot de vergeving van de zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Zullen wij samen bidden, gemeente. Heer onze God, wij danken u van ganser harte dat u het ons schenkt in de rust en de vrede van het avonduur van deze uw dag, deze zo bijzondere, prachtige dag, dat we als gemeente opnieuw bij elkaar mogen zijn rondom uw woord. U hebt het ons reeds deze dag gegeven om vergaderd te zijn rondom uw eeuwig getuigenis. En ook vanavond schenkt u het ons dat wij in alle rust en vrede mogen luisteren naar de stem van u, de levende God, die ook het eeuwige leven geeft. En heren, daar danken wij u voor. Daarin schittert u trouw, daarin is het ook dat wij uw genade mogen bemerken in al uw goedheid over ons leven, dat u ons telkens weer bepaalt bij uw evangeliewoord. En wij danken u daarvoor dat u ons dat ook vanavond geeft, zoals wij hier bij elkaar zijn, zoals anderen wellicht deze eredienst ook meebeleven, dat we hier in uw naam vergaderd mogen wezen, allereerst en allermeest toch om u te loven en te prijzen, u de eer te geven als een eredienst voor u, waarin wij u mogen bedoelen en waarin wij uw lof mogen zingen en waarin wij de dienst aan u vervullen mogen. Een eredienst tot eer van uw grote naam. En wij danken u juist ook daarvoor dat u daar zelf in het midden wilt zijn, dat u daar zelf het woord wil nemen en het woord wil geven, en dat wij mogen luisteren naar de stem van u als u tot ons allen wilt spreken. En daar danken wij u voor, dat wij mensen zijn onder de levende stem van u vanuit uw woord door de prediking. En dan komen wij tot u, Heere, om u ootmoedig te vragen of u dat alles wilt zegenen. Want alles mag zo weer zijn goede voortgang hebben in uw drievuldige naam. Maar wij belijden het voor u dat wij diep en steil afhankelijk zijn van u en van uw zegen. En dat wij ook, Heere, daarna verlangen. En dat we er ook naar uitzien dat u met uw Heilige Geest in ons aller hart zult werken. Dat woorden maar geen klanken zullen zijn die door de kerk ruisen of in kamers weer klinken. Maar dat we mogen luisteren met de volheid van ons hart in alles van ons denken en willen en voelen. Dat uw woord ons vervullen zal door de kracht van uw Heilige Geest. En dat dat woord doorwerken zal nadat u weet wat wij nodig hebben. Want Heere, we zijn hier bijeen als gemeente en u kent ons als gemeente tezamen wat nodig is in alle dingen. Maar u kent ons ook heel persoonlijk in al onze omstandigheden van het leven, hoogten en diepten. En u kent ons ook in de dingen van het geestelijke leven, als het gaat om geloof en bekering. Ook als het gaat om voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal. Ook als het gaat om discipelschap en navolging. Heere, u kent ons tot in het diepst van ons hart en u weet waar onze vragen en soms ook onze worstelingen kunnen liggen. Maar u weet ook waar vernieuwing nodig is en waar versterking nodig is. En Heere, en in alles van vertroosting en vermaning, daar mogen we toch van u verwachten dat u geeft uw woord en de kracht van uw geest naar uw genade en naar uw belofte. En dat u tot ons wilt spreken in ons leven en wilt werken wat van binnen nodig is. Heere, zou u nou uzelf daarin willen verheerlijken en tegelijk ons allen willen aanspreken. Dat we vervuld worden met uw woord. Dat we meegevoerd worden door uw woord. En dat wij u mogen overhouden en de volheid van uw trouw en genade in Christus Jezus door uw Heilige Geest. Dat we ook onszelf leren kennen, steeds weer en steeds meer. En juist ook in dat wonder van kennis van onszelf daarin te moeten belijden dat wij ten diepste geestelijk dood zijn. Wat een grote woorden, maar ze zijn waar, dood zijn in zonde en in misdaden, dat u daar het leven bereidt vanuit Christus Jezus door uw Heilige Geest. Heere, wilt u dat zelf werken in onze harten in dit avonduur, in alles van deze eredienst. Gedenk ons dan in spreken en in luisteren, wilt u ons geven dat uw woord goede doorgang zal hebben. En dat wij allen, wanneer ook deze eredienst weer beëindigd zal gaan worden, dat we ons aangesproken mogen weten, bemoedigd en vertroost, vermaand en de weg gewezen, dat we die weg dan ook zullen gaan, het smalle pad achter u aan, naar uw koninkrijk, naar uw toekomst toe, nadat u weet wat een ieder van ons van noden heeft, nadat u weet wat tot eer van uw drievuldige naam zal wezen. Zo leggen we het alles voor u neer, ootmoedig, ziende op onszelf, vrijmoedig, ziende op Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Heilige Schrift, uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. We gaan het bekende gedeelte lezen uit hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 10... Ik had aan de koster doorgegeven vers 8, maar dat was een foutje van mij. Maar we gaan lezen tot en met vers 10. Schriftlezing voor het avonduur, Efeze 2 vanaf vers 1. En daar lezen we samen uit het onfeilbaar woord van onze God het volgende. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachte te doen. En wij waren van nature kinderen des storens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Tot zover het lezen uit de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van onze God horen en het ook bewaren zullen. In de prediking zullen wij in bijzonder stilstaan bij de verzen 4 en 5. Dat gaan we samen nogmaals lezen, vers 4 en 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Tot zover. Wij gaan nu samen zingen als een inleiding op de verkondiging uit Psalm 51, daarvan de versen 3 en 4. In dit gedeelte horen we enkele malen de apostel spreken over dat de mens dood is in zonde en in misdaden. Dat zijn diepe, aangrijpende woorden, maar ze zijn wel voluit waar, bijbels waar. En daarom gaan wij daar ook van zingen uit Psalm 51, de versen 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ook het vierde vers zingen wij: ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Uit Psalm 51, het derde en vierde vers. Gemeente, jongens en meisjes. Er was dus een jongen van een jaar of 7, 8... die vaak bij zijn oud-oom en bij zijn oud-tante kwam. Dat was eigenlijk een oom en een tante van zijn vader. Maar hij kwam daar heel veel, hadden hele fijne, warme contacten met elkaar. Eigenlijk waren die oud-oom en die oud-tante voor hem meer als een opa en een oma. Dat was best wel bijzonder. En die oud-oom, die was al met pensioen, maar werkte nog een paar dagen in de week op een groot landgoed. Ergens op de Veluwe, landgoed Groevenbeek, waar een adellijke familie woonde. Daar ging die oom dan naartoe, een paar keer per week. En dan op zaterdagochtend, dan ging vaak die jongen met hem mee. Dat was natuurlijk prachtig, samen op de fiets, door de bossen heen, om samen naar het landgoed te gaan, altijd leuk, altijd spannend. En dan 's middags, dan bleef die jongen bij zijn oud-oom en bij zijn oud-tante, en dan ging hij altijd rommelen in een van de schuurtjes van zijn oom. Niet dat die oom daar altijd nou zo blij mee was, want dan was er natuurlijk getrokken in al zijn dingen die keurig allemaal daar lagen. Maar goed, zo'n jongen laat je natuurlijk ook een beetje zijn gang gaan. En op een middag, op een zaterdagmiddag, toen kwam die jongen tevoorschijn uit een van die schuurtjes en zei tegen zijn oud-oom: waar komt dit schilderijtje vandaan? Waar komt dit schilderijtje vandaan? Nou, zei die oud-oom, dat komt van het kasteel. Dat heb ik daar ooit eens gevonden bij het vuilnis. Ze gooiden dat weg en ik dacht bij mezelf, nou, het is best wel aardig. Misschien dat iemand dat ooit nog eens mooi vindt. Dan moet hij het maar meenemen. En als jij het nou mooi vindt, neem maar mooi mee naar huis. Dan heeft het een goede bestemming gekregen. En die jongen, die komt thuis met dat schilderijtje, is daar helemaal blij mee. Papa, mama moeten natuurlijk eventjes kijken naar dat schilderijtje wat hij meegenomen heeft. En vader en moeder die kijken ernaar, kijken nog eens goed en zien op een gegeven moment een naam onder dat schilderijtje. H.W. Mesdag. Rings a bell? Panorama Mesdag in Den Haag, dat enorme schilderij, 120 meter in het rond, prachtig kunstwerk. H.W. Mesdag heeft dat geschilderd en dit kleine schilderijtje, daar stond ook die handtekening op. H.W. Mesdag. En na wat onderzoek te hebben gedaan, wat navraag te hebben gedaan, bleek inderdaad dat het een kopergravure was van die beroemde kunstenaar. En eigenlijk op zichzelf genomen een heel bijzonder mooi, maar ook best wel een waardevol kunstwerk, een kopergravure van Mesdag, wat eigenlijk van de vuilnisbelt was gekomen van het landgoed, wat gekomen was uit de rommelschuur van een oud-oom, en dat dan ineens dan weer op waarde wordt geschat. Zo kan het dus gaan. Dat er iets is waar heel veel mensen de waarde niet van zien, maar waarvan de waarde herontdekt moet worden. En dat is nou eigenlijk precies tegelijk ook het punt waar het over gaat in de Efezebrief. Waar de waarde van het evangelie niet meer wordt gezien, niet meer onderkend wordt, en waar de waarde en de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus opnieuw ontdekt moet worden. Zo kan het dus blijkbaar gaan. Ook in het evangelie van Christus, dat het een beetje verdwijnt op de rommelschuur van het hart. En dat mensen niet meer beseffen wat voor rijkdom daar nou eigenlijk in ligt. En dat is iets wat als een rode draad door de Efezebrief loopt, die Paulus heeft geschreven, om dus mensen weer opnieuw te bepalen bij: weet je wel wat voor goud je hebt gekregen in het evangelie van Jezus Christus. Daar gaat het over, in die Efezebrief. En daar mogen we dan samen over gaan nadenken. En dan denken we, dan moeten we eventjes proberen om het geheel van die Efezebrief in beeld te gaan krijgen. We hadden natuurlijk over de apostel Paulus, die rond het jaar 62 na Christus deze brief geschreven heeft. Het jaar 62 na Christus. En dan is het zo dat hij in Rome is, 62, dan woont hij in een eigen gehuurde woning, daar heeft hij huisarrest, hij kan niet weg daar. Maar hij heeft wel alle vrijheid om te communiceren middels brieven en hij mag ook mensen ontvangen. En dan ontvangt hij mensen uit Efeze die komen vertellen hoe het gaat met die gemeente die hij 5 jaar daarvoor heeft moeten achterlaten. Want in Efeze, daar is Paulus geweest op zijn derde zendingsreis. Hij is daar 3 jaar arbeidzaam geweest. Heeft daar het evangelie mogen verkondigen. En daar in die wereldstad, daar is een gemeente van Jezus Christus ontstaan. Dat is wel heel bijzonder. Want wat voor stad is Efeze eigenlijk? Dat is een havenstad. En het is een stad waarin eigenlijk op alle mogelijke manieren de decadentie van de Romeinse en van de Griekse cultuur vertegenwoordigd is. Een stad in Griekenland, maar ondertussen dan een Romeinse provincie, Asia. Een stad waar alles zindert van allerlei verschillende godsdiensten en religies, maar waar vooral natuurlijk heel bekend staat ook in de boekhandelingen, waar natuurlijk de tempel van Diana was, eigenlijk de tempel van Artemis, een vruchtbaarheidsgodin. En die tempel was een van de 7 wereldwonderen, dat is natuurlijk nogal wat. En die stad die zindert en knispert van het leven. Aan de ene kant onvoorstelbare rijkdom, ik zei het net al, decadentie. Mensen die zo hoog zitten met zichzelf en hun welvaart. Maar ook een stad waar een riool doorheen loopt van alle afschuwelijke dingen van het leven. Alle vuilheid en zondigheid die een mens maar zou kunnen bedenken. Het was er allemaal in Efeze. Wat een wonder dat daar een gemeente is ontstaan van Jezus Christus. Een levende gemeente. Een gemeente waar Paulus zich hartelijk aan verbonden weet. Maar ook een gemeente waar hij grote zorgen over heeft na verloop van tijd. Want blijkbaar wordt het allemaal wat sleets. En blijkbaar begint het allemaal wat uit te slijten. De verwondering is eruit. De lofprijzing is verdwenen. De heerlijkheid wordt niet meer ervaren van het evangelie van Jezus Christus. Dat is een ernstig gevaar voor de gemeente. Dat we het allemaal wel weten. Dat we het allemaal wel een beetje op zak hebben. Dat het allemaal wel bekend is. Dat het wonder verdwenen is. Dat de diepgang en de hooggang van het evangelie verdwenen is uit het hart. En dat is dus blijkbaar ook bij die Efeziërs zo. En daar maakt Paulus zich grote zorgen over. En wat gaat hij dan doen? Met zijn pastorale ervaring en met zijn apostolisch gezag. Wat gaat Paulus nou doen bij een gemeente waar het wonder, waar de waarde van het evangelie is verdwenen? Wij zouden misschien wel verwachten dat hij dan toch wel fors zou komen met grote uitspraken. Maar waar we eigenlijk de toonzetting van Paulus vooral in vinden, dat is in de lyriek. Paulus is lyrisch. Paulus is helemaal vervuld van het evangelie en hij probeert in lyrische bewoorden, dan probeert hij de gemeente daar weer in mee te krijgen. Beetje in elkaar gezakt en suf voor zich uitstarend, wordt de brief van Paulus geopend. En dan begint Paulus te spreken tot die gemeente. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft. Horen we het? Hooggestemde woorden die als hoge golven opstuwen en die eigenlijk het schip van de kerk en het schip van de gemeente wil meenemen. Hoort u het? Raakt het je nog? Word je nog eens, om het maar zo te zeggen, van de sokken geblazen door deze hooggestemde woorden waarin de volheid van het evangelie verkondigd wordt? En zo spreekt hij daarover in Efeze 1. En dan gaat hij door. Dan gaat hij door. Als hij zo in Efeze 1 de rijkdom van Christus heeft voorgesteld. Zo heel typerend voor Paulus in de Efezebrief. Met Christus, door Christus, van Christus. Dat is de grote lijn. Het is Christus, alles in deze brief. En vooral ook de verheerlijkte Christus, om het zo te zeggen. En dan gaat Paulus naar een tweede hoofdstuk toe. En dan gaat hij een nieuwe thematiek aansnijden. Tegenover die gemeente die wat ingezakt is. En waar het allemaal het wonder eruit is. En waar de waarde van het evangelie niet meer wordt gezien. Daar komt hij met een thematiek waarmee hij alles in één klap weer op scherp zet. Op scherp zet. Hoe dan? Door radicaal te spreken over dood en over leven. Nou, een grotere tegenstelling is er niet. En wanneer alle lyriek van Christus tot een volheid is gekomen, de hoge lofzang op de zaligmaker gezongen is, dan ineens dan daalt Paulus af in die gemeente. En dan grijpt hij ze aan en stelt hij hen voor die diepe waarheid van de geestelijke dood van de mens tegenover het leven dat gekregen wordt uit Christus Jezus. Als hij scherp zegt, u was dood. Je zou ervan schrikken. Na al die hooggestemde woorden vol lofprijzing, dankzegging, verheerlijking, dan grijpt hij die gemeente aan en dan zegt hij, weet u het nog? Weet u nog hoe de zaken nou werkelijk eigenlijk zitten? Waar het nou werkelijk om gaat? Snapt u dat nog? Weet u dat nog? Beseft u dat nog? U was dood. U was dood in de misdaden. U was dood in de zonde. U was dood voor God. En dan tegelijk dat weer de lofzang gaat ruisen van het evangelie. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft u levend gemaakt. Met Christus Jezus levend gemaakt. En zo, ja, dan is Paulus bezig om die hooggestemde woorden van Christus, om alles van Christus te verbinden aan mensen. Weet u nog van de rijkdom van het evangelie? Dat u dood was, maar dat alles van die volheid van Christus, Christus in de gemeente, Christus in de kosmos, Christus in al zijn heerlijkheid, liefde en genade, dat die Christus voor u en voor jou de bron van alle leven is. De bron van alle leven. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en zonden waarin u voorheen gewandeld hebt. En dan gebeurt er eigenlijk iets heel opvallends en iets heel belangrijks. Kan je makkelijk overheen lezen, maar het heeft wel onze aandacht nodig. Want weet u, je kan natuurlijk vrij stevig binnenkomen met woorden die eigenlijk neerdalen als een heiblok op een paal. U was dood. Hoe dan? Waarin dan? Op welke wijze dan? Dan is het zo dat hier Paulus dat nadrukkelijk verbindt aan twee dingen. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld en overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, daarmee plaatst hij die Efeziërs in hun eigen cultuur en in hun eigen omstandigheden. We hebben net al benoemd, eigenlijk een cultuur van decadentie, van rijkdom, eer en macht. Mensen die geweldig hoog zitten met zichzelf, maar waar het riool van de zonde overspoelt met alles wat God verboden heeft. Kijk, zegt Paulus. Daarin is zichtbaar, omdat jullie vroeger helemaal deelgenoot waren van die cultuur, en er helemaal ook in opging, er deelgenoot van was, daarin zie je hoe dood je geestelijk eigenlijk was. En er komt dan nog iets bij. Hij zegt, overeenkomstig de wil van de macht van de beheerser van de lucht. En daarmee bedoelt hij de Satan mee. Want wat was nou het gevoel in, wat was nou het geval in Efeze? Daar was een duidelijke, decadente Romeinse, Griekse cultuur met alle ups en downs van dien, alle godsdienstigheid van dien, alle religiositeit van dien, breed religieus. Maar wat heel nadrukkelijk aanwezig was in Efeze, dat was dat Satan in die cultuur was ingeworteld. Met zoveel occulte zaken. Efeze was een stad, daar knisperde het van het occultisme, van het spiritisme, van het magische. En de mensen waren er vol van, maar het waren wel de machten van de duisternis. En Paulus zegt, jullie gingen er ook in op. Jullie waren er ook mee vervuld, jullie waren er ook mee geïnfecteerd, net zo goed. En daarin, dat je zo kritiekloos, volkomen deelgenoot uitmaakte van die goddeloze cultuur. En dat je ook zo geïnfecteerd was door al die machten van de Satan, van de boze. Daarin blijkt hoe geestelijk dood je was. Het is heel heftig. Het is tegelijk ook heel ontdekkend. Want denk dat de stap van Paulus, Efeze, 62 na Christus, naar ons, postmoderne mensen van de 21ste eeuw, vanavond hier in de kerk, de eeuw die wij in onze hart met ons meedragen, die stap is niet groot hoor. Die stap is niet groot. Het is allemaal zo herkenbaar. Die Griekse-Romeinse cultuur van, zeg, 2000 jaar geleden, was een cultuur waarin heel duidelijk zichtbaar werd hoe de mens nou eigenlijk in elkaar zit en waar de mens toe in staat is. En er zijn zoveel overeenkomsten van die tijd. Welvaart, de grootsheid van het leven, de decadentie van een mens die hoog zit met zichzelf, het zo getroffen heeft met zichzelf. Die leeft voor zichzelf en voor het grote genieten op deze aarde. En daar eigenlijk ook alles voor over heeft. Maar tegelijk ook een riool wat overspoelt van alle vuilheid en zondigheid. Van alles wat God verboden heeft. Het is de tekening van de tijd waarin wij leven. En tegelijk dat ook in onze tijd, dat ook de boze, zo in het verborgene, maar tegelijk ook steeds meer in het openbaar aanwezig is, om zijn duisternis van occultisme en van duivelse praktijken, om die steeds nadrukkelijker aanwezig te stellen. De duisternis aanwezig. In het occulte, in het magische, in het spiritistische, ook in onze tijd. Wat ook steeds meer de bovenop ligt, wie de media volgt, wie de programma's ziet, de dingen hoort en meebeleeft op internet. En die er ook maar enigszins oog voor heeft, die beseft inderdaad dat Satan zijn duisternis steeds meer opdringt aan de cultuur en door de cultuur doordringt naar mensenharten toe. O zeker, er is ook geweldig veel goeds in deze maatschappij, in deze cultuur. Onder de algemene genade van God het goede wat hij geeft van dag tot dag. Maar tegelijk, de leefwijze van deze tijd. En de macht van de overste van de lucht. Het is in onze tijd eigenlijk niet anders. Dat is de wereld waarin wij leven, jong en oud, waar we deelgenoot van zijn. En het is de wereld die zich elke dag, juist ook via de media, zich zo intens aan ons kan opdringen. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is de ontwaarding van het evangelie van Jezus Christus. Dat zien we in de kerk gebeuren. Dat vaak in de kerk er niet meer een besef is van hoe rijk en hoe groot en hoe machtig het evangelie is van onze God. Het evangelie in Christus Jezus, het evangelie door de Heilige Geest. Dat wij vaak helemaal niet meer beseffen hoe groot het is. En dat ook wij in onze tijd vaak soms zo onbewogen en sleets de godsdienst beleven. Dat is het gevaar van onze tijd. Leefwijze die zich steeds meer opdringt met de machten van de boze die daarin zijn voertuig heeft gevonden. En de sleetsheid in de kerk, de ontwaarding, het verlies aan verwondering van het evangelie van Jezus Christus. En daar hebben wij het woord verwereldlijking voor. Verwereldlijking. De sfeer die ook onder ons zo om zich heen grijpt van dat moet kunnen. Dan gaan we de grenzen gaan we verleggen. En ach ja, vroeger deden mensen daar nog moeilijk over. Maar ja, mensen willen ook wel eens wat. En dan gaan de grenzen die gaan opschuiven. Als het gaat om een stuk praktische levensheiliging. En als het gaat om de praktijk van ons leven in deze tijd en cultuur, dat we steeds kritieklozer alles maar over ons heen laten komen, daarin mee laten voeren. Dat het evangelie zijn kracht mist en dat wij de ernst niet meer beseffen van wat het is om geestelijk dood te zijn. En dat we meegevoerd worden in de leefwijze van deze tijd. Oh, ik heb genoeg aan mezelf. Ik ben net zo goed een kind van mijn tijd. Ik draag de eeuw van deze wereld ook in mijn eigen hart met me mee. Maar u ook. En jij ook. En we zijn vaak zo kritiekloos. Zo ongeremd. We worden er zo in meegesleept. En dan kun je natuurlijk weer bekende verhaal gaan vertellen over popmuziek en over pornografie en over de filmindustrie en de series die gemakkelijk allemaal te bekijken zijn. En of dat nou in het echt is of dat het virtueel is, dat we opgaan in de zonde. Ik kan het hele verhaal wel vertellen, u kent dat eigenlijk wel. Maar dat ons hart naar de wereld reikt. En er eigenlijk aan mee zou willen doen. Al was het maar om serieus genomen te worden. En dat het evangelie ons niet meer te pakken heeft, omdat het allemaal uitgeholde woorden zijn geraakt. Weet u, dat is de geestelijke dood. Dat is de oude mens. Dat is het vleeselijke en daarmee het vreselijke van ons leven. En dat bedoel ik dan niet als uitgeholde paadjes van nou, de dominee heeft het nog weer eens goed gezegd vanavond hoor. Nou, zo bedoel ik het niet. En als het er echt op aankomt, dan irriteert het ons allemaal als het over deze dingen gaat. Oh,
word er toch een beetje kriegel van. U was dood. En dat moeten we eerlijk onder ogen zien. Juist om te komen tot de rijkdom van het evangelie, dat we ook de diepe dalen, dat we die beleven. U hebt een week van voorbereiding. En hebt u het formulier gehoord? Dan is toch een van de belangrijkste dingen. Dat is toch dat je je zonden en ongerechtigheden onderzoekt en beleidt. Hier hebt u het. Juist ook uit het leven gegrepen. Naar de leefwijze van deze wereld. Met de opdringende en opdringerige macht van de boze. Dat we ons eerlijk hierop onderzoeken. Dat we ons hoofd en hart buigen voor onze God. En erkennen dat wij dood zijn in zonde en misdaden. Van huis uit, van nature. Kunnen wij geestelijk nog komen tot zulke woorden? Kunnen wij daar nog werkelijk voor buigen? Dat het ons hart raakt voor de levende God die heilig is, die rechtvaardig is. O God, ik heb gezondigd. Naar de leefwijze van deze wereld. Naar de macht van de overste van de lucht die ook mijn leven zo gemakkelijk kan bekruipen. Omdat ook ik zo vaak de rijkdom van uw woord en van uw evangelie kwijt ben geraakt. Maar dan, als dat alles is uitgesproken en als dat hier verwoord is door de apostel, dan mag weer de hoogte worden gezocht van het eerste hoofdstuk, waarin die volheid van Christus wordt geopenbaard. En dan gaat hij in één keer van die diepste diepte van u was dood, dan gaat hij naar die volheid van het evangelie, maar u bent levend gemaakt en u bent met Christus levend gemaakt. Dan in één keer wordt de overgang gemaakt. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade zijt gezalig geworden. Wat een grote woorden worden hier door Paulus gebruikt. Het zijn eigenlijk woorden die als een soort magieblokje, waar je bouillon van kan maken. Hè? En zo'n blokje, dat moet je dan in een pan met water gooien. Moet je ze rustig laten staan. En even later, dan is alles van het water, is doortrokken van de smaak van het bouillon. Zo moet je nou eigenlijk ook deze woorden op laten lossen in de wateren van je hart. Wat staan hier grote dingen? En wat zijn de perspectieven en de uitzichten hier, groots en wijds. Als Paulus hier vrijmoedig, met kracht getuigt van de barmhartigheid van onze God. God de Vader, die ons lief gehad heeft. Daar ruist het wonder van de uitverkiezing. En heel nadrukkelijk is hier uitverkiezing een bron van zaligheid niet op te vatten. Als reden tot onzekerheid, maar als een bron van zaligheid. Hoe anders zou je zalig kunnen worden uit zo'n goddeloos en verstorven en verzondigd leven? Maar God is rijk in barmhartigheid van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En Paulus die prijst die barmhartigheid in de eeuwige verkiezende liefde van de Vader. Als een geweldig fundament. Niet als een valkuil waar de ziel doorheen valt en de weg niet meer weet. Maar als een rots om op te bouwen. Juist als je beseft wie je zelf bent. Dan in de barmhartigheid van God alles te vinden van zekerheid voor je ziel. Waarmee hij ons heeft lief gehad. En dan gaat hij spreken van, zeg, de barmhartigheid, de eeuwige liefde van de Vader, gaat hij naar Christus toe. Het is opvallend dat waar bijvoorbeeld Paulus in de Korinthebrieven toch eigenlijk vooral gericht is op Jezus Christus en dien gekruisigd, dat hij hier in Efeze vooral Christus aanprijst als de opgestane levensvorst. Het gaat natuurlijk niet voorbij aan het kruis, waar vergeving van zonde heeft plaatsgevonden, van alles, van de leefwijze van deze wereld en verlossing van al de machten van de boze die heerst in de lucht. Maar het is hier vooral die opstandingskracht van Christus die straalt: u was dood, maar u bent levend, met Christus Jezus opgestaan tot een nieuw leven. En wij mogen daar echt wel bijvoegen, ook naar het getuigenis van de Heilige Schrift en het belijden van de kerk der eeuwen, dat daarin tegelijk ook het werk van de Heilige Geest duidelijk zichtbaar wordt. Het is de Geest van God die levend maakt, die verbindt aan Christus, aan de megadynamiek van de opstanding, waar een mens die dood is in zichzelf aan verbonden wordt om ook levend gemaakt te worden. Prachtig hoe het hier eigenlijk ruist van het werk, het genadewerk van de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met als stralend middelpunt Jezus Christus opgestaan uit de dood. En waarin Paulus mag spreken over de gemeenschap met Christus, de verbondenheid aan Christus, het leven met Christus. Groots en heerlijk voorgesteld in dit gedeelte. U bent levend met hem. Vader, Zoon en Heilige Geest. De God die eeuwig leeft en eeuwig leven geeft aan mensen die dood waren in zonde en in misdaden. En het moet ons raken. En het moet ons vervullen. En het moet ons bewegen. We moeten weer bewogen worden. Dat we inderdaad vanuit de diepte, waar de diepe woorden vallen als een betonblok op onze ziel: u was dood. Dat we juist dan te meer de rijkdom van Christus mogen aanschouwen en hem daarin mogen loven en prijzen. Hem dankbaar mogen zijn als de drie enige God die het leven openbaart en het leven geeft. Het is voorbereiding op het heilige avondmaal. En het gaat hier sowieso om de kernzaken van het christelijk geloof. Dat we geraakt worden door dat evangelie van een God die vol ontferming naar verloren zondaren zich uitstrekt en zijn liefde wil betonen. En dat we daar alle ruimte in vinden. Want hoort u eigenlijk wel wat Paulus zegt? U was dood. En u bent met Christus levend gemaakt. En dat zegt hij tegen ingezakte en eigenlijk het enthousiasme kwijtgeraakt en de verwondering ontbrekend christendom. Mensen in een gemeente niet allemaal wel weten. En hij zegt: u was dood en u bent met Christus levend gemaakt. Wij zouden misschien zeggen: gij zijt veel te ruim. U bent veel te ruim, Paulus. Dat kan je zo echt niet zeggen. Dat ligt altijd ook nog onderscheidelijk, hè? Het is niet alles Israël wat Israël heet. En je kan niet zomaar van de hele gemeente zeggen dat ze allemaal uit de dood met Christus verenigd levend zijn. Paulus, moet je dat niet allemaal wat afzwakken? Kun je dat allemaal dan wel zo zeggen? Maar hier klinken woorden met apostolisch gezag. En tegelijk klinken hier woorden uit een pastoraal hart. Een pastoraal hart. Want door de zaken zo tot op de toppen van de spanning binnen de gemeente te brengen. U, ik spreek u erop aan. U was dood, maar u bent levend, met Christus levend gemaakt door de prediking die tot u is gekomen. Door dat op te voeren, die spanning. Dan doet Paulus eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant maakt hij het zo ruim, hè? Zo ruim, dat er kan ook niemand van die gemeente, toen, maar ook nu, niemand zou kunnen zeggen, daar kan ik geen vrijmoedigheid in vinden. Als het door de aanvechting gaat, ook rondom het heilige avondmaal, als de vragen er zijn over de toe-eigening, als je vraagt, zou het nog weer kunnen, opnieuw kunnen, en je ervaart er maar geen ruimte en geen vrijmoedigheid in, je loopt vast met jezelf en de zonde en de misdaden, is dat dan ook voor mij? Dan zijn deze woorden zo ruim. U was dood, maar u bent levend met Christus. Als een wijdse uitnodiging om te komen tot de volheid van de zekerheid van het geloof in Christus Jezus. Een hartelijke, ruime nodiging. En tegelijk, daar herkennen we echt de pastor in, dat hij nou juist op die manier de maximale druk erop zet. Alle vrijblijvendheid eruit neemt. Mensen eigenlijk geestelijk genadig schaakmat zet. Je kan en mag er niet los van komen. En het kan en mag niet anders zijn in je leven. Je hebt de roeping ontvangen. Het kan niet anders dan dat het in je leven moet komen tot het geloof. Tot de overgave. Tot een toe-eigenen. Omdat God het zelf gesproken heeft. Door het geloof. Inderdaad. Daar spreekt hij inderdaad over in dit gedeelte. Door het geloof. En zo mag ook die ruimte naar ons toe komen. En tegelijk ook dat stuk ernst en die bewogenheid. U was dood, maar u bent levend. En daar het avondmaalsweek van een voorbereidingsweek op het heilig avondmaal in te gaan. En er heilig mee schaakmat gezet zijn. Opdat we Christus overhouden. En de rijkdom van zijn woord. En omver geblazen worden door de kracht van het evangelie. Door de diepte van onze zonde. En de rijkdom van Christus. Oh ja. Dat schilderij. Al jaren. Want dat jochie is geen jochie meer. Al jaren hangt dat schilderijtje. Die koper gravure van Mesdag. Die hangt in de kamer. Wordt op waarde geschat. En ieder die het horen wil mag het horen waar nou eigenlijk die bijzonder mooie tekening vandaan komt. En het bijzondere verhaal dat eraan verbonden is. Van vuilnis belt bij een landgoed naar een rommelschuurtje van een oud oom. Naar een blikvanger in een woon- en leefkamer. En zo mag en moet het zijn in uw en in jouw leven. Als het gaat om het evangelie van Jezus Christus, die behoudt en levend maakt en behoudt. Dat het van de vuilnis belt van de wereld die er niet van wil weten. Dat het daar vandaan gaat. En dat in de rommelzolders en rommelschuurtjes van ons bestaan, dat het daar weggenomen wordt. En dat het midden in de woonkamer van ons leven wordt opgehangen. Dat het altijd zichtbaar is. En dat er altijd van gesproken kan worden. Van die Jezus Christus. En de overweldigende rijkdom van zijn genade. Want God, die rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde, ook toen we dood waren in de zonde en de misdaden, ons levend gemaakt met Jezus Christus. Amen. Wij gaan samen daarvan zingen uit Psalm 138, de verzen 1 en 3. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En het derde vers dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van zere wegen. Uit Psalm 138, het eerste en het derde vers. Samen eindigen met dankgebed. Heer onze God, wij danken u dat u ons deze dag uw woord hebt gegeven.
U hebt ons geschonken dat we mochten luisteren naar uw eeuwig getuigenis, ook aan het begin van een nieuwe week, en dat we gehoord hebben uw stem over ons leven. Wij danken u dat u ons opnieuw de weg tot het eeuwige leven hebt willen tonen en hebt willen wijzen. En we bidden u of u ook wilt schenken in een nieuw begonnen week, zo u ons de tijd van leven zult geven, want we zijn in alles diep en steil afhankelijk van u, dat u ons telkens weer brengt bij dat woord wat u ons geschonken hebt. Ook in een week van voorbereiding op de bediening van het heilig avondmaal, Heere, dat we dan telkens weer overdenken wat u ons daarin hebt geschonken op weg naar de bediening van de dis van het verbond. Ook deze avond, Heere, dat u tot ons gesproken hebt, wij danken u daarvoor. En wij bidden u of u ons wilt laten zien wat het betekent die geestelijke doodstaat. Dat we dat ook in ons eigen leven zullen onderzoeken naar de leefwijze van deze eeuw. Naar de macht van de overste van de lucht, Heere, waar wij allen eertijds onder verkeerden. Heere, wilt u geven dat dat geen lege klanken zullen zijn of woorden van ergernis waar we maar gauw weer aan voorbij gaan, maar dat we eerlijk ons leven daarop zullen onderzoeken, om juist dan des te meer het wonder van het evangelie te mogen zien en te beleven en te geloven, levend gemaakt met Christus, uit genade zalig gered geworden. Heren, dat dat toch de levendigheid van ons hart mag wezen. Dat we daar helemaal in op mogen gaan. Dat het ons vervoeren mag, vervullen mag, tot lofprijzing van u. Als het eeuwige wonder dat we nooit zullen kunnen volprijzen. Heren, daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn. En Heer, dat we het hier mogen geloven en belijden, dwars tegen alle andere stemmen in. Wij bidden met en voor elkaar of u ons uw zegen wilt geven, ook in deze week, bij alles van onze werkzaamheden, bij alles wat we mogen doen, bij alles wat we moeten doen. Wees ons nabij. En schenk ons door uw Heilige Geest, levend gemaakt uit Christus, dat we als uw discipelen zouden mogen leven, als levende getuigen van u. Dat uw evangelie mag stralen in onze harten en dat ook onze woorden en werken daarvan doortrokken mogen zijn, om u daarin de eer te geven. Gedenk ons in alle dingen. U kent ons, u weet wat ons bezighoudt, in de hoogte, maar zeker ook in de diepten van het leven. Wij dragen elkaar aan u op en we bidden voor elkaar in alle dingen, bidden tegelijk voor heel uw wereldwijde kerk en wij bidden u voor uw volk Israël en wij bidden voor al de volkeren van deze aarde, of u gerechtigheid wilt laten geschieden, vrede wilt brengen en de volheid van uw koninkrijk zult vervullen. Heere, wil dat schenken, opdat uw naam de eer zal ontvangen in alle dingen en wij levend gemaakt u mogen loven en prijzen voor al uw barmhartigheid en uw eeuwige liefde en uw levendmakende kracht van u de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, drie enige God, te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan allen klaar bemerken, zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. Woorden uit Psalm 145, het derde vers, laten we dat samen zingen.
Gemeente, dan is thans het moment aangebroken dat u en dat jij van deze plaats weer uitgezonden wordt, het volle van uw en van jouw leven in, met alle verantwoordelijkheden die God u daarin heeft gegeven. Draag met u mee het woord wat de Heere tot u deze dag heeft gesproken en ontvangt allen daarbij zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.